Op 4 en 5 mei staat Amsterdam in het teken van herdenking en viering. Met dit jaar als thema de lieve stad. Zaterdag vinden onder meer de vrijheidsmaaltijden plaats. Op bijzondere locaties door de hele stad delen Amsterdammers de dis en verhalen over vrede en vrijheid met elkaar. En een andere bijzondere activiteit de komende dagen is het project Joodse Open Huizen, Huizen van Verzet. Bij ons in de studio zijn twee gasten aangeschoven waarmee we hierover gaan praten. Valérie Verkerk, projectcoördinator van de Vrijheidsmaaltijden. En Pieter Bas van Wiegen, coördinator van Joodse Open Huizen, Huizen van Verzet. Welkom Valérie en Pieter Bas.
Dankjewel.
Leuk dat jullie er zijn. Het is zo'n beetje lunchtijd, dus begin met wat vragen aan Valérie over de Vrijheidsmaaltijden. Ja. Het is alweer de 7e editie van dit project. Kun je ons vertellen wat het precies inhoudt, de vrijheidsmaaltijden?
Zeker, de vrijheidsmaaltijd is samen eten op 5 mei.
Mm-hmm.
En het verschilt heel erg. Er zijn kleine maaltijden, waarbij je bij wijze van spreken bij de buurman in zijn huiskamer gaat eten samen met de buren. Tot vrijheidsmaaltijden voor 500 Amsterdammers onder het Rijksmuseum. Dus het wisselt heel erg van grootte en elke vrijheidsmaaltijd vertelt ook een verhaal, zodat het gegeten rondom een verhaal. En dat kan een historisch verhaal zijn over geschiedenis van de wijk of een verzetsheld. Maar ook verhalen over vrijheid en democratie. Dus van alles. En de kern van al die verschillende maaltijden is samen eten en verbinding. Dus samen aan tafel gaan, samen eten, samen het gesprek aangaan.
Ja, dus het zijn zowel particuliere initiatieven als vanuit organisaties en bedrijven misschien zelfs.
Ook. Klopt, ja. Van alles, ja.
Leuk. En het worden er elk jaar meer waarschijnlijk?
Ja.
Het begon in 2012. Kun je ons nog een klein beetje meenemen hoe het destijds tot stand is gekomen?
Ik was er toen zelf niet bij nog, maar het is in Amsterdam geboren. Het is echt een Amsterdamse concept. En het Amsterdams 4 en 5 mei comité heeft het initiatief genomen samen met Ebert van der Laan, met de oud-burgemeester. Zij hebben het initiatief genomen. Zij hebben in 2012 voor organisaties uitgenodigd om een vrijheidsmaaltijd te organiseren. En daar werd gelijk al heel enthousiast op gereageerd.
Ja.
Dus dat was eigenlijk gelijk al succes. En nu is het echt een mooie traditie geworden in de stad inmiddels.
Ja, en je vertelt het is in Amsterdam begonnen. Daar concludeer ik uit dat het nu ook in andere steden plaatsvindt.
Nou ja, voor het eerst dit jaar zijn er ook door heel Nederland vrijheidsmaaltijd. Ik weet dat er in Leeuwarden is een vrijheidsmaaltijd. Voor 750 man, dat is ook gelijk de grootste van heel Nederland.
In het kader van culturele hoofdstad.
Ja,
misschien.
Daar heeft het wel iets mee te maken, denk ik.
Ja.
En in Brabant ook en in Zeeland zijn er ook vrijheidsmaaltijden voor het eerst. Dus dat is wel heel erg leuk om te zien, dat het een landelijk fenomeen ook wordt.
Ja. En je vertelde al, je was niet bij de geboorte van dit project.
Nee.
Maar wat maakt het voor jou zo bijzonder dat je er nu wel bij betrokken bent?
Nou, wat ik zelf zo tof vind, want ik spreek natuurlijk heel veel mensen die een maaltijd organiseren. Meer dan 100 mensen. En het zijn, ze zijn allemaal heel enthousiast om een maaltijd te organiseren. Ze komen uit Noord tot Zuidoost. Super veel verschillende mensen die allemaal een passie hebben hiervoor. En dat is gewoon heel leuk, die grote verscheidenheid van maaltijden in buurthuizen tot aan musea. Hier een tropenmuseum is ook een maaltijd.
Ja.
Dus die verscheidenheid vind ik gewoon heel erg mooi om te zien.
Ja.
En gewoon dat op dat moment zoveel mensen op even bij samen aan tafel gaan.
De verbinding.
Ja, mooi. Toch wel die verbinding.
Ja. Nou, Pieter Bas, jouw project heet Open Joodse Huizen, Huizen van Verzet. Wat kunnen we daarbij verwachten?
Nou, het is eigenlijk een programma met dit jaar zo'n slordige 36 locaties door de hele stad. Waarin we de geschiedenis van de Tweede Wereldoorlog vertellen op de plek waar die ook daadwerkelijk heeft plaatsgevonden. Of heel erg dicht daarbij. Dus dat gaat van, er zijn een heleboel huiskamers bij waar mensen hebben gewoond. Waar bijvoorbeeld Joodse mensen hebben gewoond die er nu niet meer zijn of... maar we hebben ook grote locaties. We zitten ook bij de Gerrit van de Veen school bijvoorbeeld. Waar het vroeger het hoofdkantoor van de Rijkssicherheidsdienst. En daar werden iedereen, daar werden heel veel verzetstrijders. Zaten daar opgesloten, werden daar verhoord. Dus daar hebben we ook een heleboel verhalen.
Ja, Amsterdam heeft een hele rijke Joodse geschiedenis. Dit project bestaat misschien dan ook al wel lang? Of...
Nou, valt mee. Geloof ik de 7e keer nu of zo.
De 7e keer.
In deze vorm in ieder geval.
Ja. En verspreid over de hele stad, zoals je aangeeft.
Ja, al zie je heel duidelijk, als je kijkt naar de kaart, zie je in welke wijken de Joodse bevolking zich meer ophield en minder ophield. Ik bedoel, veel mensen denken natuurlijk aan het Waterloopplein meteen en de Rapenburgstraat.
Ja.
Dus daar hebben we meer programma's, maar bijvoorbeeld eigenlijk ook in de Transvaalbuurt. Want dat was ook een ghetto tijdens de Tweede Wereldoorlog. Maar dat was ook een wijk waar vanuit waar vooral de armere bevolking die rond het Waterlooplein woonde,
ja.
Naartoe zijn vervoerd rond 1900. Of naartoe zijn vervoerd. Die kregen daar een nieuwe sociaal huis. Dan wel met stromend water en dat soort dingen. Dus dat was altijd al een vrij Joodse wijk.
Ja.
En het is tijdens de Tweede Wereldoorlog ook echt een hervestigingswijk geworden. Het is echt een ghetto. Het is ook erkend als ghetto nu, als Joods ghetto.
Oh ja.
Dus ook mensen uit Deventer en andere delen van het land moesten dan naar de Transvaalbuurt. En werden vanuit daaruit naar Westerbork gestuurd. Oh. Op de trein gezet. Op Muiderpoort.
Ja, dit is voor mij ook nieuw, moet ik je eerlijk zeggen. Dus er is niet per se een grote concentratie in de bekende Joodse wijk bij de Jodenbreestraat en dus Waterlooplein, synagoge.
Nee, ook daar, ja. Maar er waren ook andere delen van de stad. Hè. Het was echt, ik bedoel, meer dan 10% van de Amsterdamse bevolking was Joods.
Ja.
En heel gevarieerd. Ik bedoel, er waren natuurlijk religieuze mensen, maar er waren ook heel geseculeerde, veel geseculariseerde mensen bij.
Ja.
In de Transvaalbuurt waren ze bijna allemaal socialist. En het was veel belangrijker dan Joods zijn. Heel veel mensen, sommige mensen wisten het, of kinderen wisten het bijvoorbeeld soms ook niet eens van zichzelf.
Helaas gaf dat niet de doorslag bij de latere selectie.
Nee.
Je gaf aan, er zijn meer dan 36 locaties dit jaar. Melden mensen zich bij jullie aan? Gaan jullie op zoek? Hoe gaat dat in zijn werk?
Een combinatie van twee dingen. Mensen melden zich bij ons aan. Dan kijken wij of het verhaal genoeg de moeite waard is om het te vertellen. We zijn er met een redactie. Die bestaat uit mij. Ik ben de eindredacteur van het programma. En samen met Nicky Boot is de projectleider. En wij leiden dan die redactie. Die dan ook bestaat uit vrijwilligers. En mensen kunnen ze hun verhaal bij ons indien. En dan kijken wij van, op wat voor manier kunnen we dat het beste vertellen?
Ja.
En wie zou het moeten vertellen? Dus soms komt het vanuit een huis. En soms komt het vanuit iemand die zijn eigen familiegeschiedenis, dat gebeurt eigenlijk vaker, wil vertellen. En een monumentje wil oprichten.
Ja.
Want daar komen we natuurlijk eigenlijk vandaan. Hè? We komen vandaan dat er in de Joodse traditie bijvoorbeeld is het recht van, zolang je naam nog wordt genoemd, ben je niet echt weg.
Ja.
Ben je niet vergeten. En aanvankelijk waren het herdenkingen, waarbij de namen van de vroegere bewoners werden genoemd.
Ja.
En zo op die manier werden ze herdacht. En wij hebben, het is een beetje gegroeid naar dat er steeds meer verhalen bij vertellen.
Ja. En ik kan me voorstellen dat mensen denken, misschien zijn het vooral ouderen die de verhalen delen met bezoekers. Of is dat een misvatting?
Wisselt heel sterk. Natuurlijk zijn er ouderen. We hebben ook nog eerste generaties. Mensen die de oorlog echt mee hebben gemaakt. Die waren vaak wel kind in die tijd. Maar we hebben ook mensen die het verhaal van hun grote, soms zelfs overgrootouders vertellen.
Ja.
En studenten die het verhaal van hun dispuut in oorlogstijd en het verzet van hun dispuut bijvoorbeeld vertellen.
Ja.
En die dat ook van generatie op generatie overdragen. Dus het is heel divers. En daar zoek ik eigenlijk ook naar. Want je hebt natuurlijk het aantal mensen die het uit eerste hand kunnen vertellen, zijn er steeds minder.
Ja.
Dan hebben we familieleden. Maar wat ik ook heel mooi vind, waar ik ook naar zoek, is om collega's over de tijd van de geschiedenis hun verhaal te laten vertellen. Dus ik heb een leraar van groep 8 die de geschiedenis van zijn school vertelt.
Ja.
En de studenten zijn het in wezen ook. Het is hun dispuut.
Ja.
Maar het zijn natuurlijk de dispuutsleden van veel verder daarvoor. Maar zij vertellen alsnog dat verhaal. Want ze zijn niet. Dus het hoeft niet per se de familieband te zijn. Ik zoek ook heel erg naar de. Ja, het is dus de slager van nu die het verhaal, bij wijze van spreken, van de slager van toen vertelt.
Ja.
Die heb ik nog niet, maar die zoek ik nog wel. Ja.
Het maakt een gedeelde beleving dan. Zo door naar nu te
Ja, en het is ook anders, denk ik. Als je bijvoorbeeld, als je als leraar van groep 8 nu dat verhaal vertelt. Je kunt het verhaal, ik bedoel, dat is weer een. Hij zal het verhaal anders vertellen dan een familielid. Dat is allebei interessant, maar daardoor krijgen wij een grotere variëteit aan verhalen.
Ja, mooi. Ja. En Valérie, de maaltijden vinden zaterdag op meer dan 100 plaatsen, locaties plaats.
Klopt.
Hoeveel mensen gaan daar aanschuiven, verwachten jullie?
Nou, zo'n 10.000 verwachten we. 10.000 Amsterdammers die aan tafel gaan.
Wow.
Gedurende de dag. Het zijn ontbijten, lunches en avond en diner.
Oh, het gaat de hele
dag
door.
Niet allemaal tegelijk, maar de hele dag zijn er zitten mensen aan tafel.
Ja.
Ja.
En het thema is de lieve stad. Op wat voor manier komt dat tot uiting in jullie project?
Yes, het thema lieve stad inderdaad. Nog vertellen waar het vandaan komt, al zal het niet een vreemd verhaal zijn. Maar het komt natuurlijk van ons oud-erevoorzitter Ebert van der Laan. Zijn laatste woorden: zorg goed voor de stad en voor elkaar. En dat vonden wij een heel mooi thema voor de vrijheidsmaaltijd, die dus al heel erg over verbinding gaat. En je kunt het terugzien op heel veel verschillende manieren. Er zijn heel veel maaltijden, echt de ode aan de stad en aan hun buurt. Dus er worden muzikanten uit de buurt uitgenodigd, koks uit de buurt. Natuurlijk buurtbewoners schuiven aan. Er zijn lieve buurtquizzen worden er gemaakt en gespeeld. Dus heel veel maaltijden zijn echt de ode aan de stad.
Ja.
En maaltijden zijn ook een ode aan de Amsterdammer die de stad maakt. Onder het Rijksmuseum zijn 500 Amsterdammers genomineerd door andere Amsterdammers om daar aan tafel te schuiven en een heel luxe diner voorgeschoteld te krijgen, onder andere van Joris Beidendijk van het Rijks.
Dus dat zijn dan lieve mooi. Amsterdammers, ja, die mogen, ja, komen eten.
Precies, ja. Dus op heel veel verschillende manieren kun je het herkennen in de stad, ja.
En wat is voor jou een locatie waarvan je denkt dat is echt geweldig? Ik ben heel benieuwd hoe dat gaat uitpakken.
Nou, ik ben sowieso naar alle locaties heel benieuwd. Dus dat wordt ook heel lastig voor mij om keuze te maken. Ik ga sowieso iets van meer dan 10 maaltijden. Dat raad ik niemand aan om te doen, maar ik wil gewoon inderdaad heel veel zien hoe het nou... Ik wil gewoon heel veel eten. Ja. Nou, van 8 uur 's ochtends ben ik al aan het eten. Tot 's avonds laat. Dus dat komt helemaal goed. Wat ik zelf... Er zijn heel veel verschillende maaltijden. Dus er zijn ook maaltijden die echt op kinderen gefocust zijn. Dus de Single Kerk bijvoorbeeld heeft een heel mooie maaltijd georganiseerd voor kinderen.
Ja.
Rondom de vraag, kunnen dieren oorlogshelden zijn? Dus dan hebben ze ook een kinderboekenschrijfster uitgenodigd die erover gaat vertellen. Die gaat dan met gesprekken met de kinderen. Dus dat is volgens mij een hele mooie, pure maaltijd.
Ja.
En de Vrije Universiteit die organiseert ook al jaren vrijheidsmaaltijd op 5 mei en nu op het Bevrijdingsfestival. Dus heb je gelijk 2 vliegen in een klap. En bij die maaltijd kun je speeddaten met 15 bijzondere Amsterdammers. Dus dat belooft ook wel een hele mooie maaltijd te worden.
Je komt bijna niet meer aan eten toe, nee, met alles wat er aangeboden
precies.
wordt.
Precies, nou, eten blijft nog steeds het belangrijkste, maar er gebeurt ook heel veel omheen inderdaad.
Ja. We gaan van al die maaltijden naar alle verhalen. Heb jij favoriete verhalen of waarvan je zegt, nou, die mag je echt niet missen?
Ik heb er meerdere hoor. Maar ze zijn allemaal heel bijzonder. Maar we hebben, laat ik iets uitlichten. We hebben sport als een soort thema dit jaar. En bijvoorbeeld in de IJsbreker, het welbekende café. Wellicht ook weer, oh ja, de Weesperzijde.
Ja.
Daar wordt het verhaal verteld van biljartvereniging Rembrandt. Die Joodse leden hadden die nog elke week als ze gaan biljarten. Dus we zitten tegenwoordig in Amstelveen. Maar omgekomen leden van hun herdenken. In Splendor, het muziekcollectief aan de Nieuwe Uilenburgerstraat 166, spreekt Joop Waterman. Dat is de zoon van een oude bokser uit de Joodse houttuinen, de straat die nu niet meer bestaat. Dus mm-hmm. dat is ook een bijzonder verhaal. En even fietsen, maar zeer de moeite waard, ook bij JOS. JOS, ja. De voetbalclub in de Watergaasmeer. Daar hebben ze ooit na de oorlog een monument gemaakt voor de omgekomen leden van JOS en de mensen uit de wetbuurt daar. Dat monument is verdwenen. En niemand weet eigenlijk waarom dat zo is gegaan. En daar gaan we proberen om erachter te komen op 5 mei. En wat eigenlijk wat heel leuk is, want mensen die JOS niet kennen, kennen het misschien wel als JOS. Want ja. De Nits, de welbekende band, hebben over deze geschiedenis een nummer geschreven. Want Henk Hofstede, de zanger van de Nits, die voetbalde bij dat monument.
Okay.
En daar gaat dat nummer over. Over het monument en over het voetballen. De Nits zouden bijna komen, maar ze halen het niet. Want ze spelen, wat bijzonder op deze, ze spelen in Duitsland. En ze hebben echt geprobeerd op tijd met de bus te zijn. Maar dat is niet gelukt. Maar desnoods, we gaan wel op zoek naar het monument. Dus ik zou even de fiets springen. En bij JOS in de kantine wordt een prachtig mooi verhaal.
Het is wel bijna symbolisch dat ze in Duitsland optreden, juist nu.
Ja,
toch?
Maar ook wel mooi vond ik eigenlijk. Vond het jammer, omdat Henk Hofstede wilde eigenlijk met zijn gitaar komen spelen. Dat is jammer dat dat niet lukt. Maar het feit dat ze in Duitsland spelen is ook een soort van verzoening.
Ja, precies. Ik denk dat we dan zomaar naar dat nummer moeten gaan luisteren. Dank jullie wel, Valérie en Pieter Bas, voor dit leuke gesprek. En heel veel succes vrijdag en zaterdag.
Dankjewel.
Voor meer informatie over de 4 en 5 mei herdenkingen en vieringen kunt u kijken op 4en5meiamsterdam.nl. Of om dit interview nog eens te beluisteren en meer informatie te krijgen op onze eigen website amsterdamfm.nl.